onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, en van Christus, Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 121, alle drie de versen. De versen 1, 2 en 3. Psalm 121, vers 1, 2 en 3. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en wat volgt. gemeente, de schriftlezing uit het heilig woord van onze God kunt u vinden in het tweede boek van de Kronieken, daarvan hoofdstuk 33, 2 Kronieken 33 als schriftlezing, de versen 1 tot en met 20, de eerste 20 versen uit 2 Kronieken 33. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en wel met de woorden uit de Heidelbergse catechismus, daarvan zondag 45. Daarna wordt gezongen uit het gebed des Heren, het eerste couplet.
Zondag 45, vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord, eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? Antwoord, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lezen we nu 2 Kronieken 33, vers 1 tot en met 20. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren naar de gruwelen der heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte weder op die zijn vader Jehizkia afgebroken had, en richtte de Baals altaren op, en maakte bossen, en boog zich neer voor al het Heer des hemels, en diende ze, en bouwde altaren in het huis des Heeren, van het welk de Heere gezegd had, Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels, in beide de voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren, om hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld, die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo, in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb, alleenlijk zo zij waarnemen te doen al hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzendingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, terwijlke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking, en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En na deze bouwde hij de buitenmuur aan de stad Davids, aan de westzijde van Gion, in het dal en tot de ingang van de vispoort, en omsingelde Ofel en verhief die zeer. Hij legde ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda, en hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg, mitsgaders al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem. En hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heeren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers. En hij zeide tot Juda dat zij de Heere, de God Israëls, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan de Heere hun God. Het overige nu der geschiedenissen van Manasse en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben in de naam des Heeren, des Gods van Israël, zie, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël. En zijn gebed en hoe God zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde en zijn overtreding en de plaatsen waar hij hoogten opgebouwd en bossen en gesneden beelden gesteld heeft eer hij vernederd werd, zie, dat is beschreven in de woorden der zieners. En Manasse ontsliep met zijn vaderen, en zij begroeven hem in zijn huis, en zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing.
We zetten deze middagdienst voor door het zingen uit Psalm 25, de versen 1 en 3. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, de versen 1 en 3. En de Heere God zegene u en de gaven aan hem en zijn dienst op deze middag. Gemeente, in het volmaakte gebed heeft de Heer Jezus zijn discipelen bidden geleerd. Althans, hij heeft de vorm aangedragen hoe wij kunnen bidden. Want de Heilige Geest had hem natuurlijk al lang daarvoor bidden geleerd. Als God in je leven komt, dan leert de Heer je bidden. En dan zegt de Heer Jezus zo, en we lazen het ook vanuit de catechismus: gij dan bid aldus als volgt. En dan komen er 6 van die beden. Het gaat niet alleen over het aardse goed, geef ons heden ons dagelijks brood. En het gaat niet alleen over het geestelijk genadewerk, vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Maar het gaat ook over de eer van God. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Als u zo die onze Vader mag aanroepen en de Heere uw gebeden ook wil verhoren, dan zal het ook dankdag worden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zal het waar en zeker zijn wat we aan de Heere hebben gevraagd, want ons gebed, zegt de catechismus, wordt veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart voel dat ik dat van hem begeer. Vandaag wil ik met u 2 keer stilstaan bij zo'n biddag. 1 keer vanuit het Oude Testament, de biddag in het leven van Manasse. 2 Kronieken 33, biddag in Babel. En vanavond vanuit Lucas 18, de biddag van de blinde Bartimeus, biddag in Jericho. Nu vanmiddag vanuit 2 Kronieken 33. En ik bedien u het evangelie op deze middag vanuit vers 12 en 13, waar het woord van onze God als volgt luidt. En als hij, dat is de Heere, of de Heere door middel van de koning van Babel, dat kan ook, als hij hem benauwde, wat hij Manasse voor het aangezicht van de Heere, zijn God ernstig aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. Dus 4 wordt gerefereerd naar bidden. Hij bad. En hij bad, staat er nog een keer. En de Heere liet zich verbidden en hoorde zijn smeking, Manasses biddag. En de Heere bracht hem weer te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. We letten vanuit 4 gedachten op het thema biddag in Babel. In de eerste plaats was het een benauwde biddag, vers 12a. Wordt gesproken over benauwdheid. In de tweede plaats was het een berouwvolle biddag, vers 12b en 13a. Hij bad ernstig, vernederde zich zeer en bad hem. Een berouwvolle biddag. 3, een bevrijdende biddag, vers 13. B, het tweede gedeelte, de Heere hoorde zijn smeking en bracht hem terug in Jeruzalem. En 4, een betekenisvolle biddag, toen erkende Manasse dat de Heere God is. Dus biddag te Babel, een benauwde, een berouwvolle, een bevrijdende en een betekenisvolle biddag. Jongens en meisjes, maar ook ouderen, wat was Manasse een zondig mens? Dat zijn we allemaal. Maar als je de zondenlijst waar de Bijbel over spreekt van Manasse tot je laat doordringen, als je er wat over nadenkt, dan huiveren wij. Allerlei zonden heeft hij gedaan. Hij werd al koning op 12-jarige leeftijd, dat betekende dat hij in naam koning was. En er waren natuurlijk andere mensen die de staatsbelangen behartigden. Maar officieel was Manasse koning op zijn 12e jaar. En toen hij 67 jaar oud was, na 55 jaar koningschap, is hij gestorven. We weten niet, gemeente, hoe oud hij was toen hij bekeerd werd. Dat blijft maar gissen. Maar in ieder geval wat ouder, want hij had kinderen ontvangen. Dus laten we zeggen zo'n jaar of 30 misschien. En een van de ergste zonden die hij deed, was zijn eigen kinderen door het vuur te laten heen gaan. Eigenlijk wil dat zeggen, zoals de meeste verklaringen denken, die kinderen die werden gelegd in die hete beel beelden van koper in de armen van die heetgestookte beelden en ze werden aan de Moloch geofferd. Ze werden gedood door het vuur wat die beelden verhitte. Je moet er toch niet aan denken. Wie van ons zou dat ooit bij zijn kinderen of kleinkinderen kunnen of durven willen doen? Satan had bezit van hem genomen. In het algemeen staat er, hij deed naar de gruwelen van de heidenen, vers 2. Hij deed zeer veel kwaad, vers 6. Hij verwekte God tot toorn, vers 6. Hij ging in tegen het bevel van God, vers 4, 7 en 8. Hij hield op met zijn vader Hiskia te waarderen, vers 3. Want die vreesde God wel. En hij deed de inwoners van Jeruzalem en van Juda, het tweestammenrijk, dwalen, vers 9. Dat staat er in het algemeen van hem. Hij was dus de oorzaak, even menselijk gezegd, van de rampzaligheid van velen. Verklaringen zeggen, de straten in Jeruzalem hebben rood gestaan van het bloed van mensen die Manasse vermoorden. Ook dat nog een keer. Hoe het kwam, nou ja, er waren allemaal van die adviseurs uit de tijd van koning Achas. Zijn grootvader, dat was een goddeloze man en die leefde nog. Manasse was nog maar jong, dus die adviseurs waren ook nog niet zo oud. Zo'n 50, 60 jaar van die senioren en ja, die gaven hem maar advies. En Manasse kon nog niet regeren, of niet in, ja, in naam dan, maar alles wat die adviseerde gebeurde. Hij werd dus opgevoed op een goddeloze manier. Zijn vader Hiskia was gestorven. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, en de Heere komt er later ook op terug, een godvrezende opvoeding geeft vaak een godvrezend leven. Maar anderzijds kunnen we net zo goed zeggen, met dezelfde Manasse, dat een godvrezende opvoeding nog geen garantie is voor een godvrezend leven. Persoonlijke genade moet waarheid worden. En ouders, als onze kinderen opvoeden, dan zijn de invloeden die in het gezin komen van heel groot belang. Die zijn van verstrekkende aard. Adviseurs tegen God in. En de tweede invloed was die van Assyrië. De Assyrische invloeden lieten zich ook steeds meer gelden in Israël. Dan lezen we allemaal van die concrete zonden, de Baalsdienst, dus hij boog voor Baal. De afgodsaltaren kwamen in de tempel te staan. Ik heb al genoemd zijn zoons die hij in het Hinnomdal door het vuur liet gaan. En het bloed dat door de straten stroomde. En dan niet te vergeten het verbond met God, het was een besneden jongen. Het verbond met God had hij doorgesneden en er was een verbond met de Satan aangegaan. Want er kwamen huichelaars of guichelaars, vogelgeschrei, daar luisterde hij naar. Naar tovenaars neigde hij zijn oren. Waarzeggers kwamen aan het hof, zelfs duivelskunstenaars stelde hij aan. Heel het volk dwaalde. En na verloop van tijd, laten we zeggen dat hij zijn 18 jaren dat gedaan had, op de leeftijd van 30 ongeveer. Na verloop van tijd was de maat bij God vol. Op zijn 20ste regeringsjaar, dus dat klopt ongeveer, hè, 32, 31, dat 20ste regeringsjaar werd hij naar Babel gebracht. De tweede residentie, de tweede hofplaats van de Assyrische koning. Gevoerd onder de doornen, dat is een moeilijke uitspraak, ook een moeilijke vertaling, maar meest waarschijnlijk betekent het dat men hem een haak, een doornenhaak in de neus heeft gedaan. En dat hij daar al letterlijk werd voortgetrokken en zich ook daarvan niet kon bevrijden. Zoals van koning Sanherib wordt geschreven, gold het ook voor Manasse. Met doornen. De Heer zegt, ik zal een haak in uw leus leggen en mijn gebit in uw lippen. Ik zal u vast doen worden gemaakt. Aan Babel. Wordt gevangen genomen. En Manasse wordt weggevoerd en we weten niet wie er allemaal meegingen. Wie ook werden weggevoerd naar dat 1500 kilometer verderop in het oosten gelegen Babel. Gedeporteerd. door de koning van Assyrië, en als hij hem benauwde, sommige Bijbels hebben het met een hoofdletter, God benauwde hem, anderen, zoals hier in de Jongbloedbijbel met een kleine letter, de koning van Assyrië, maar de Heere zorgde ervoor dat er een grote benauwdheid kwam. En benauwd wil hier zeggen angstig, bang zijn. En toen is hij gaan nadenken. Want daar in dat vuile, vieze, stinkende, donkere kerkerhol waar hij werd ingegooid, de gevangenis in Babel, ging hij bidden. De Heilige Geest zorgde ervoor dat hij zijn zonden ging zien, ging kennen, ging beseffen dat het zonden zijn tegen God en ging belijden. Niet alleen zijn geweten ging spreken, het is nogal wat hij gedaan had. Verschillende van zijn kinderen waren dood, of in ieder geval zwaar gewond geraakt. Onherstelbare schade aangebracht bij het hele volk, want het bleef ook de jaren daarna nog dwalen, zo lazen wij. Ondanks zijn bekering dienden ze de Heere niet volmaakt, staat er in vers 17, het bleef offeren op de hoogten. Wat heeft het de consequenties gehad? Onherstelbare schade. En dan het uitzicht van de eeuwige nacht zonder God. Je mag het woord benauwen ook vertalen met nood. En dat raakt nog meer aan de ontdekking van onze schuld en verlorenheid voor God. Nood, zielenood. Is het in jou of uw leven wel eens nood geworden? Niet dat je daarmee voor God kunt bestaan. Het is geen garantie dat je zegt, nou ja, ik heb de nood in mijn leven gekend en dan komt het wel goed. Kijk maar naar Manasse, waar ik zo met u nog op terugkom. Maar vanuit de nood van het hart gaat hij, zo staat er, bidden. Hij bad het aangezicht van de Heere ernstig aan. In de benauwdheid van zijn leven heeft de Heere hem laten zien wat het zeggen wil. Ik ben benauwd en heb droefheid gevonden vanwege al mijn zonden. Hij krijgt ogen voor de werkelijkheid. Hij krijgt ogen voor de eeuwigheid. Hij krijgt ogen voor zijn zondigheid. Hij krijgt ogen voor Gods rechtvaardigheid. En het wordt allemaal samengevat met dat ene woord, benauwen. Nu zullen er mensen in deze kerk zijn, of thuis, die met ons meekijken of meeluisteren, die zeggen, ja, die benauwdheid, die ken ik niet. Ik weet wel wat het zeggen wil om God te dienen. Maar deze benauwdheid, deze nood, ken ik niet. Laat dat u niet te zeer benauwen. Want de grootste benauwdheid die allen ervaren in wier harten de Heere werkt, is dat we vanuit onszelf leven zonder God. En dat dat niet langer meer gaat. Je hebt God nodig. Dat blijkt wel uit het tweede punt. Het was niet alleen een benauwde, maar ook een berouwvolle biddag. Want er staat nog wat bij. Met zijn benauwdheid, vers 12b is dat, en ook vers 13a, gaat hij naar God. Kijk gemeente, we hebben vandaag biddag, en dat is op zich geen verkeerde uitdrukking, biddag voor gewas en arbeid. Maar het is niet alleen dat, hè. We bidden niet alleen voor de boeren en we bidden niet alleen voor de akkers en voor het zaad wat op de akkers wordt uitgestrooid en voor de oogst en voor het drinken wat God ons geven moet als we... Willen we leven? Geven moed in de zin van dat is onmisbaar. Maar we bidden ook voor onze gezondheid, voor ons werk, voor ons huwelijksleven, voor ons persoonlijk leven. Voor coronatijd, voor de kerkdienst, voor onze verhouding met God. En dat gebeurde daar in Babel. Al die aspecten heeft hij aan de Heere voorgehouden. Hij heeft gevraagd, Heere, mag ik worden bewaard? Want ik kan u niet ontmoeten. Mag ik weer terugkomen in Jeruzalem? Dat blijkt wel als er staat, de Heere hoorde zijn gebed en bracht hem terug. Dus dat heeft hij ook gevraagd. Denk aan mijn gezin, aan mijn kinderen die nog leven, mijn vrouw. Denk aan het land van Israël waar ik een... verkeerde invloed op heb gehad. Denk aan uw verbond, heren. Denk aan uw dienst. Allemaal gebeden. Maar in het bijzonder heeft hij gebeden, gemeente. En vooral vanwege de nood van zijn hart om vergeving van zijn zonden. Want dat staat in het laatste gedeelte, en dan komt dus in het vierde punt nog terug. Hij erkende dat de verbondsgod Jehovah God is. Is dat de kern van uw biddag? Zowel bij Manasse als ook vanavond bij die blinde man. Die had ook een nood, die was blind. En heeft ook de Heere gebeden. Ik zei, het staat er 4 keer, de schrijver van de kronieken. En wie dat was, dat weten we niet. Maar de Heilige Geest heeft de schrijver geïnspireerd om 4 maal te refereren aan, of te spreken over, bidden. Dat moet heel ons leven gemeten doortrekken. Dat begint al wanneer je geboren wordt, of eigenlijk daarvoor al door je ouders. Degene die je verwacht, die je dragen mag. David zegt, ik ben op de Heere geworpen van de buikende baarmoeder af. En wat hebben Johannes, ouders, Zacharias en Elisabeth gebeden, toen hij nog niet eens geboren was, of de Heere in zijn leven verheerlijkt wilde worden. En dat gaat heel je leven door, dat gaat ook door wanneer je sterven gaat. Want gemeente, dan is er maar 1 weg om de Heere te ontmoeten, dat is een biddende weg. Hij bad de Heere ernstig aan. Hij vernederde zich en bad hem. En de Heere liet zich door hem verbidden. Dat wil zeggen, God heeft zijn gebed ingewilligd en verhoord en hoorde zijn smeking. Wat was dat bidden dan? Dat was een smeken. En wat is smeken? Gemeente, we mogen gerust een lijstje aanleggen van dingen die je aan de Heere vraagt. Daar is helemaal niets mis mee. Dat gebeurt ook natuurlijk wanneer een preek gelezen wordt of een dominee komt preken. Dan, ja letterlijk, dan staan er wat punten op zo'n briefje. En die stonden er bij mij ook op en onder het bidden heb ik daarnaar gekeken. Dan staan die punten daar puntsgewijs op. Maar weet je wat niet mag? Dat we de Heere verplichten om de dingen die we aan hem vragen maar te geven. Jezus heeft dat aanvankelijk gedaan, en ik spreek naar de mens, toen hij bad in de hof van Gethsemane. Mijn vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nee, dat was geen zondegebed, want de Heer Jezus kon niet zondigen, maar direct daarna zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En een van de belangrijkste dingen aangaande het bidden, ook op deze biddag, is dat het gebed het karakter draagt van smeken. Wat is dat? Smeken, dat is iets van vanuit de nood bidden tot God en beseffen dat ik het niet heb verdiend, dat de Heer in mijn gebed verhoort. Mijn smekingen, mijn klagen, zingen de dichters zo vaak. Het roepen tot God vanuit de nood van het hart in het besef van onwaarde. Bidden, gemeente, dat is smeken. En smeken is rechteloos bidden voor God. Ootmoedig, Heer, ik heb alles verbeurd en verzondigd. En ik leg mijn berouwvolle leven voor u neer. En ik belijd aan u, o Heere, oprecht mijn zonden. En ik leg het allemaal aan uw voeten neer. En waarom smeekt hij dan? O, wat had hij tegen de Heere gezondigd. Er staat de God van zijn vaderen. Wat heeft hem dat gekrenkt? Of ik moet eigenlijk zeggen, wat heeft hem dat verdriet gedaan? Want aan de hand van vader Hiskia was hij zo vaak naar de tempel gegaan. En had het offerlam gezien. En ze hadden samen gebeden. En Hiskia had misschien al verwacht dat zijn zoon de Heere ook zou dienen, net als hij. Hij had gehoord over de grote daden van God in het leven van vader. Van de verlossing van die 185.000 Assyriërs. Van het uitstel van zijn dood als hij er 15 jaar bij krijgt. Van de grote daden van God en de wonderen van de Allerhoogste. En nu bidt hij die God van zijn vaderen aan, tegen wie hij zo menigmaal misdreven heeft. Maar daar zit nog wat bij. En we zongen dat zo precies op Psalm 25 vers 3. denk aan het vaderlijk meedogen, dat is het smeken, het bidden, hè. En dan komt het Heere waarop ik biddend pleit. Want het bidden, gemeente, het smeken is ook een pleiten op Gods barmhartigheid. Een pleiten op de Zoon van God. En de enige pleitgrond die voor God bestaan kan, zegt McChain in een van zijn preken, is het bloed van Jezus. Dus als Manasse de naam van de God van zijn vaderen aanroept, dan komt er iets in zijn hart en hoe en wanneer, dat staat er allemaal niet bij, maar van het goddelijke verbond. De Heere die denken zal de verbondsgod aan zijn belofte. En die één keer zijn zoon naar de aarde zou zenden. Dat bidden, gemeente, in Babel, dat gaat niet buiten om schuldverslagenheid en berouw en vernedering en smeking. Maar het gaat ook niet buiten het geloof om. In zijn berouw neemt hij de toevlucht door het geloof tot de God van zijn vaderen. Waarom anders staat het er? De God van Abraham, denk aan de sterren, hè, jongens en meisjes. Het volk van Israël zal meer dan de sterren zijn en het zand. De God van Isaac, die de Heere dient. De God van Jacob, die de naam Israël ontvangt. De God van zijn vader Hiskia. En hij bad hem en roept hem aan. Berouwvol. En wat is dat? De gezegende biddag geworden. We zingen het. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst van de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, het staat er letterlijk hier, hè, omringd door droefenissen, maar riep de Heere, de verbonds Jehovah, dus aan in al mijn nood. En dan komt het gebed, och Heere, het is maar een kort gebed, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, Psalm 116, de versen 2 en 3. benauwde middagen, berouwvolle middag. Het tweede punt was dat en nu ook als derde een bevrijdende middag. Gemeente, ik heb hier letterlijk op mijn schets getypt. Verlossing kon niet uitblijven. Wat betekent dat? De Heer was het niet verplicht, zagen we. We kunnen niet iets van hem af bidden in de zin van dat we het verdienen, opeisen. U moet, Heere. Maar verlossing kon niet uitblijven. Ja, natuurlijk krachtens Gods verkiezing en Gods voorzienigheid. Wat God besloten heeft gebeurd ook, dwars door alle dingen heen. Maar laat ik het nu vanmiddag eens pastoraal zeggen. Heel pastoraal, hoop ik althans. Verlossing kan niet uitblijven omdat de Heere dat belooft. De Heer Jezus zegt toch, bid en u zal worden gegeven. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Jongens en meisjes, jeugd, ouderen. Ouden van dagen, zeggen we dan. Beetje ouderwetse uitdrukking, maar ouden van de dagen. Als het einde van je leven in zicht komt en je dient God nog niet. Dan zegt de Heer, je moet het bidden en ik doe het. We hebben veel te weinig vertrouwen op de God van de belofte. Dat geldt voor heel veel dingen. Het woordje belofte, dat is inmiddels wat verdacht geworden. Nou, de oudvaders dachten daar anders over gelukkig, dus daar hoeven we ook niet verdenking op te leggen. Maar de Heere belooft wat, en die belofte, gemeente, mag ik u verkondigen, ook de belofte van het genadeverbond, van het evangelie, dat ieder die tot hem komt, niet zal worden uitgeworpen. Dat belooft God. En we kunnen dat door allerlei dingen omkaderen en soms moet dat ook. Soms doet de Heere dat ook, verkiezing en zondeval en dat we het zelf niet kunnen en nooit zullen doen. Dat is allemaal waar. Maar laat ons de belofte van de Heere laten staan. De Heer is een belovend God. Luther heeft gezegd, de Heere als hij zich laat kennen, laat zich vooral kennen in zijn barmhartigheid. Hoewel hij ook zijn rechtvaardigheid doet ervaren. Dat is allemaal waar, dat staat ook in zijn werken. En als we zijn barmhartigheid niet kennen, zegt Luther er nog bij, dan kom je eenmaal erachter hoe rechtvaardig God is. Dat zijn barmhartigheid wegvaagt. Dat ons eeuwig straft. Onze God is ontfermende. Zo zegt David in Psalm 116. We zongen het toch? Berijmd, prachtige berijming trouwens. De ene keer is wat helderder dan de andere keer. Maar die is helemaal correct zoals het inderdaad wordt bedoeld. Wat zegt David dan? Hij begint bij Gods recht. Nee. Vers 5. De Heer is genadig en rechtvaardig. En trouwens, dat woordje rechtvaardig heeft daar niet te maken met dat God de zonde straft. Dat wil daar ook zeggen dat de Heere behoudt. Hij is vaardig tot recht. Onze God is barmhartig en rechtvaardig. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. En dan staat erachter, Heer, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeekstem horen. Hoor nou uw goedgunstige smeking hoor op de stem van mijn gebeen. Als Jezus dat nu allemaal heeft gezegd, hè. Bidden u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en enzovoort. Dan zegt hij nog wat bij. Als je niet gelooft, zegt hij, want een ieder die bidt, die ontvangt en die vraagt, die krijgt, die zoekt, die vindt en die klopt, die zal worden opengedaan. Dat heeft er niets mee te maken dat we de rechtvaardigheid van God, de straf die de Heer op de zonde legt, onderschatten. Of dat we over bepaalde dingen heen stappen. Maar gemeente, de deugd van Gods barmhartigheid of de genade in het leven van een zondaar worden alle eigenschappen van God in verheerlijkt. Ook zijn rechtvaardigheid door de dood van Christus aan het kruis. Maar de straf van zondaren, daar wordt slechts een gedeelte van Gods eigenschappen in tot uitdrukking gebracht. En daarom mag u gerust zeggen, Heer, als er nu één ding is wat u kenmerkt, dan is het uw barmhartigheid. Al zo lief, lijdenstijd, ook nu, ook met de kerst, heeft onze God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, de geboren zaligmaker in Bethlehems stal, maar ook de gekruiste middelaar aan het kruis, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Zelfs zo'n beest als Manasse. Er was een keer iemand en die vroeg aan mij, had Hitler kunnen bekeerd worden? Ik zei, ja, ik ben geen historicus, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Wel veel van gehoord of gelezen, sommige dingen, maar Ja, zei die man, ik ben het ook niet. Maar als ik nu theologisch moet beantwoorden als dominee. Dan heb ik dit gezegd, als Hitler de zonde tegen de Heilige Geest niet had gedaan, en dat weten we niet, dan had hij bekeerd kunnen worden. Toen heb ik er nog een vraag bij gesteld aan hem. Zou jij Hitler in de hemel graag hebben gezien? En toen aarzelde hij, en ik begrijp dat heel goed. Een man die de dood van miljoenen mensen veroorzaakt heeft. Of denk aan Mao in China. Nog meer mensen. Nog meer bloed van nog meer mensen kleeft aan zijn hand. Dan zijn wij zo vanuit onszelf geneigd. En dat is ja begrijpelijk in de zin van ja. Dat je zegt, zo iemand verdient het allerergste. Ik herken dat ook wel een klein beetje. Toen mijn eigen broer werd vermoord. Dan komen die gedachten ook naar boven. Hè? Wel of niet doodstraf. Goed, dat is een heel lastige discussie. Maar gemeente, nu even vanuit het evangelie. De grootste van de zondaren, een man hier die zijn eigen kinderen en veel anderen vermoorde. En die heel het volk liet dwalen, kan die zalig worden? Was het antwoord erop? Ja. En hij liet zich van hem verbidden. Dat betekent de Heere hoort, maar dan staat er nog iets bij, hè? De Heere hoort door middel van het gebed. Dat is zo belangrijk, lieve mensen, ook op deze middag. In coronatijd of, nou ja, we zijn bijna coronamoe, zeg maar. En toch noem ik het nog een keer. De Heere wil erom gebeden zijn, gesmeekt. Geloofd ook, aangeroepen, aangelopen in de nood. Om de troon van de genade te bestormen. Jezus zegt het, om als een geweldhebber het koninkrijk van God geweld te doen. Om niet af te houden en af te laten, maar door te gaan met smeken en bidden. En dan laat de Heere zich verbidden. Dat is eigenlijk zoiets van, ja, met een moeilijk woord noemen we dat een antropomorfisme. Antropos is mens. Antropos. En morfisme, dat is een gelijking. Dus de Heere doet alsof hij mens is. Sommige van de uitdrukkingen in de Bijbel, God heeft berouw, dat is dat. De Heere laat zich verbidden. God kan nooit zijn beleid wijzigen. De Heere heeft dat eeuwig bepaald. En toch lijkt het wel alsof in één keer die toornende God, die hem straffen moet, zich verandert in een barmhartige God. Onze God is barmhartig en rechtvaardig. En de Heere is ontfermende. Toen hoorde God. En staat er nog bij? Wat is dat verbidden? Hij hoorde, het woordje horen in het Hebreeuws betekent horen en doen. Verstaan, zeg maar. Hij hoorde zijn smeking. Eigenlijk staat er zo in het Hebreeuws iets van de Heere liet zich door Manasse verzoeken. In de zin van, hij mocht het verzoek voor Gods aangezicht neerleggen. En je hebt het wel eens jongens en meisjes, als je jarig wordt, dan zeg je vader of moeder, je mag een verlanglijstje leveren. En je schrijft er een paar dingen op. Ik wil graag een nieuwe fiets of een boek of, nou, noem het maar op, als je wat ouder bent, een laptop, een telefoon. En een van die dingen wordt dan gekozen. Maar bij Manasse worden alle dingen verhoord. Hij mag terug naar Israël. Hij krijgt weer bevrijding uit de gevangenis. Hij wordt gezond als hij. Hij zal echt wel geslagen en gemarteld zijn. De Heere denkt aan zijn koninkrijk. En de Heere vergeeft zijn zonden. Hij hoorde zijn smeking. Nog één keer wijst ons de kronikenschrijver terug naar dat afhankelijke, dat diepe. De kennis van mijn schuldverlorenheid voor God. En ook de verhoring daarvan over al mijn gebeden. Dat brengt mij niet af van die lage plaats voor de Heere. Ik zal mij in het midden van u doen overhouden en ellendig. Vertaal maar laag en arm. Een ellendige laag en arm. En arm is eigenlijk leeg. Een laag en leeg volk. Dat zal op mijn naam betrouwen. En vergeef de Heere al zijn zonden. Zoals eenmaal bij Hiskia, het wordt zo prachtig gezegd. Hiskia kende de Heere al lang en hij had al lang vergeving van zonden ontvangen. Maar de Heere laat het hem weer een keer zien. Hij zegt, zie in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Het was zo moeilijk in mijn leven. Ik piepte als een zwaluw en ik kirde als een duif. Maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze niet in de groeven der vertering in het graf kwamen. U hebt me beter gemaakt, Heere, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Dan zou je zeggen, wat had hij nu toch voor zonde gedaan? Je leest alleen maar, ja dat was ook al erg genoeg, maar je leest alleen maar dat hij zo trots op zijn paleis was. En veel meer zonden lees je van hem niet. Al mijn zonden, zegt vader Hiskia, hij was al lang overleden. Maar Manasse heeft hetzelfde mogen zeggen, Heere, al mijn zonden heeft u geworpen in de diepten van de zee en daar komen ze nooit meer uit op. Zou Manasse niet gekeken hebben, gezien hebben op Golgotha, naar het kruis wat komen zou. Hij heeft gehoord van dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, want in de dagen van vader Hiskia was Jesaja profeet. Hij heeft er iets van begrepen, toen met zijn verstand, maar nu met zijn hart. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Het werd lijdenstijd in zijn leven. Ook kerstfeest, al zo lief. En Goede Vrijdag, ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven en mijn lichaam aan het kruis verbroken en mijn bloed vergoten. Het werd Pasen in zijn leven. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Het werd een gezegende, bevrijdende middag. Dat geeft zegen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119, het eerste vers. De biddag en ook een betekenisvolle biddag. Het kreeg waarde. Het was betekenisvol. Dat is het altijd, gemeente, voor jezelf als de Heer aan je denkt. Dat is natuurlijk altijd van de grootste betekenis. Vol van waarde, van betekenis. Maar als we zeggen betekenisvol, dan wijzen we vaak iets aan wat uitstraalt, wat invloed heeft. Het beleid wat de regering hier in de stad bepaalt is voor ons hele land, voor het hele koninkrijk van de Nederlanden van invloed. Dat is betekenisvol, of dat nu onze instemming draagt of soms ook niet. Maar dat heeft in ieder geval verstrekkende gevolgen. Als het kabinet besluit dat er, en zit terecht, dat de avondklok nog wordt aangehouden. En we houden ons ook daar allemaal aan natuurlijk. Voor zover dat enigszins mogelijk is, als je geen ontheffing hebt. Ja, dan is dat betekenisvol. Dat heeft in ieder geval waarde. Dat doen ze niet voor niets. Dat straalt uit, hoop ik. En dan staat er hier iets wat van hele grote waarde is. Manasse erkende, niet herkende, maar hij erkende. Hij was ermee eens. Hij gaf het toe. En, het woordje erkennen in het Hebreeuws wil nog iets meer zeggen. Hij straalde het uit. Hij bracht het naar buiten, dat de Heere God is. De Heere. De verbondsgod, die twee woorden, Heere en God, die vindt u al eerder in deze tekst horen. In vers 12 staan ze allebei, Heere en God, en nog een keer God. En dan worden diezelfde dingen bedoeld. De God van het verbond, de Heere, de Jehovah, is God, Elohim. Dat is al zo opmerkelijk, gemeente, dat staat in het meervoud. Goden staat er eigenlijk. De Heere, de God, de El, is de Elohim, de goden. Die wil zeggen, alle afgoden zijn er niet, maar ik ben alles. Als het over goden gaat, dan ben ik die God. Er zijn geen goden nevens mij. Dus Manasse zegt, de God van het verbond, de Heere van de trouw, de Heere van de belofte, hij heeft het voor het zeggen. Dat wijst ons op de heiligmaking. Middaggemeente heeft niet alleen te maken met vergeving van je zonden en van je leven. En we vragen het vanavond weer aan God, of de Heer met ons wil gaan in de toekomst en ons wil helpen in ons werk. En in coronatijd gezondheid wil geven of wil beter maken, wil bewaren. Maar middag heeft ook te maken met het toewijden van ons leven aan God. En toen, niet eerder, dan nadat de Heer had laten zien wie hij voor hem was. Dat wil niet zeggen dat je daar pas dan mee moet beginnen. Je hebt nu de opdracht, of je God kent of niet, om te leven naar het gebod van onze God. Daar krijg je hem ook in mee. Maar toen kwam het echt vanuit zijn hart. Zondag gepreekt, afgelopen zondag was het leesdienst, maar in Zuidwijk over de bekering, Rotterdam-Zuidwijk over de bekering in het afsterven van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En wat, ja, dat gaat heel je leven door. De heiligmaking. En het viel me toen weer op vanuit de catechismus dat dat niet een punt is, maar een levensproces. En dat dat telkens ook meer moet worden geoefend, beleefd, betracht. Toen, van toen af en verder, erkende, Heer, het is waar. Ik beleid het voor u in mijn persoonlijk leven, maar ik beleef het, ik leef het uit. In mijn ambtelijk leven, in mijn leven naar buiten toe. De Heer heeft hem teruggebracht. Hij bracht hem weer te Jeruzalem. Dus de Heer, ik heb het al gezegd, heeft ook zijn gebed verhoord. Hij komt terug en hoe? Eens even voorstellen. Gewond, zeer waarschijnlijk. Niet als een koning, althans niet in zijn eigen waarneming en niet in die van anderen. Barrevoets was waarschijnlijk. Veel kleren had hij niet. Zijn gevangenispak nog aan, zeg maar. En als die gevangenen vluchten in Amerika, dan vind je ze zo terug. Ze hebben allemaal een oranje pak aan, of de vrouwen een blauw overal. En zo komt hij terug. Als een gebondene, maar bevrijd. En ja, je kunt het aan hem zien. Als je kijkt, wat betreft de genade, dan glanst zijn gezicht. En dan stralen zijn ogen. En is zijn hart verlicht, maar als hij kijkt wat er in Jeruzalem gebeurd is, dan schrikt hij. Want heel dat volk is verder gegaan in die weg waarin hij hen voorging. Ik ellendig mens, Heere, dat is nu mijn schuld. Wat vrucht had gij toen van de dingen waarover ge u nu schaamt, schrijft Paulus, want het einde derzelve is de dood. Gemeente, het kan zijn dat we zonde doen en al vergeeft de Heere de zonde, maar zonde van jaren geleden, dan kun je je nog over schamen voor God. En zeker wat het gezinsleven betreft, als die zich daarin afspelen, dan kun je het soms terugvinden in je kinderen en dat is een repeterende breuk, zou je kunnen zeggen. En dat is gebeurd. Zijn gezin, één puinval, één puinhoop, één bouwval. Jeruzalem, verkocht aan de Assyriërs. De tovenaars hebben er alles voor het zeggen. En toch, hij gaat zijn leven inrichten tot eer van God. Niet alleen bouwt hij van alles, hij blijft ook bij zijn zakelijkheid. Dat is ook belangrijk, het was een koning. En genade gemeente haalt mij daar niet van af. En sommige mensen die worden dan lui in hun leven of in hun werk, dat mag nooit. Maar als ze gaat, blijft bouwen, hij blijft doen wat hij moet doen. De buitenmuur aan de stad van David, en aan de westzijde van Gion in het dal en tot aan de ingang van de vispoort. En hij gaat ook nog zijn vijanden omringen, omsingelde Ofel en verhief die zeer en legde krijgsoversten aan in alle vaste steden van Juda. Hij had oog voor de gevaren, zijn zakelijkheid verloochende hij niet, maar belangrijker, hij nam de vreemde goden weg. Hij erkende dat de Heere God was. Hij richtte het altaar weer op, want daar gaat het om. Op de biddag in Jeruzalem, die begonnen was in Babel. Dus biddag in Babel zet zich voort in Jeruzalem. En dan zegt hij, en dat vind ik zo prachtig wat er in vers 16b staat. En zeide tot Juda dat zij de Heere, de God van Israël, dienen zouden. Dat is bijna hetzelfde als vers 13b. Hij erkende dat de Heere God is. En hij zegt tegen zijn volk, de Heere moet je dienen. Er is niet veel van terecht gekomen, want zijn zoon Amon, die slechts 2 jaar een koning was, van zijn 22e tot zijn 24e jaar, en toen werd hij gedood, volgde hem op. En ook daarna, gemeente, ja, nog eerst de koning Josia, maar kwam er ook niet veel meer van terecht. Maar wat Manasse betreft, zijn leven in oprechtheid voor God mogen leven. Biddag 2021. Om nog een keer corona te noemen, maar toch alweer een jaar geleden bijna dat het begon. En ja, gemeente, in de gemeente zijn er overleden aan het virus, of aan zijdelingse gevolgen die ook daarmee te maken hadden. Of ernstig ziek geworden of dragende gevolgen ervan nog. Maar wij zijn er nog. En hoe lang dat duurt weten we niet. Trouwens, er zijn veel meer gevaren dan alleen corona. Het virus van de zonde bedreigt ons nog veel meer. Maar wij zijn er nog. We mogen nog biddag houden. En we mogen het doen met het oog op de verbondsgod. Voor onze zonden, voor onze ziel, voor ons leven, voor de Heere en zijn dienst. 1 ding vraagt God, en daarmee eindig ik vanmiddag, aan u en aan mij. Dat is werkelijke vernedering voor hem. Verootmoediging voor God. De Heere is het gebroken en verslagen hart, zingt David. In Psalm 34, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Dat vraagt God aan ons. Maar de Heere belooft er ook wat bij. Bid en u zal worden gegeven. Amen. We gaan eindigen met dankgebed. Heere getrouwe God en Koning, zegen het woord van dit middaguur. Mag het ons brengen tot de God aller genade en vertroosting. En ons doen geloven in uw woord, dat die bid zal ontvangen. Brengt u vanavond hier in de kerkhof door middel van de middelen weer samen rondom het woord van u. En geef ons uw onmisbare zegen, tot ons eeuwig behoud, om de Heere Jezus weer uit genade alleen. Amen. Psalm 68 vers 9 sluit er zo prachtig op aan. De kerker werd uw buit, o Heere, gezaagd, uw strijd bekronen met gaven, tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorige kroost altijd bij u zou wonen. Psalm 68, het 9e vers. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.